Thank you. Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan, dominee D.J. van Vuren uit Harderwijk. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 90. De verzen 1 en 9. Uit het liedboek Gezang 90, de verzen 1 en 9, zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 86, vers 4, in de nieuwe berijming. Psalm 86, vers 4, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 146. Vers 4. In de nieuwe berijming. Psalm 146, vers 4. In de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, Psalm 56, de verzen 1, 2 en 5. Psalm 56, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 118, vers 3, in de nieuwe berijming. Psalm 118, vers 3, in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En dan zingen we aan het eind van de dienst rond de geloofsbelijdenis van Psalm 67. Vers 2. Zingen we voor de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we van diezelfde psalm, vers 3. Psalm 67, vers 2 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En vers 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. De schriftlezing is uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 9, vers 19b tot en met vers 30. De schriftlezing van vanmiddag, Handelingen hoofdstuk 9, de verse 19b tot en met vers 30. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag weer tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten, alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Ook vanmiddag zal ons voorgaan dominee Van Vuren uit Harderwijk. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 90, versen 1 en 9. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 86, vers 4 uit de Nieuwe Berijming. Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen. Het vierde vers van Psalm 86. Laat ons de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Genadige Heere, ook vanmiddag mogen we weer samenkomen als gemeente in dit huis van gebed. We danken u voor uw trouwe zorgen aan ons betoond, ook in de tijd tussen de diensten. En ook vanmiddag hebben wij hetzelfde nodig als vanmorgen. En wij mogen u vragen om uw leiding, om uw licht, om uw zegen over deze dienst. U weet wat ieder van ons nodig heeft. We kunnen zo heel verschillend in de kerk zijn gekomen. Er kunnen allerlei dingen zijn die ons bezighouden, die onze gedachten bezetten, onze harten bezetten. Maar u bent een Heere die boven alles staat en boven alles gaat, die ons ook boven al die dingen kunt uitheffen, uittillen als het ware, zodat we het alles in eeuwigheidslicht mogen zien en dat we ons mogen overgeven aan uw trouwe vaderzorgen. En dat we zo mogen luisteren naar het onderwijs uit uw woord. Vanmorgen mocht dat komen uit het Oude Testament, vanmiddag uit het Nieuwe Testament, uit het leven van de apostel Paulus. Heren, wij vragen u, laat datgene wat hij heeft gezegd en wat hij heeft geschreven, wat door de Heilige Geest voor ons is bewaard, dat we daar ook wat aan hebben voor ons eigen leven, voor de omstandigheden waarin we soms kunnen verkeren, en dat het ons erop mag, toe mag leiden, het zij voor het eerst, of ook weer opnieuw, ons vertrouwen op u te stellen en van u het goede te verwachten voor lichaam en ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Schenkt u ons zo een gezegend uur. Wilt u ook met de kinderen zijn die naar de zondagsschool gaan, ook hen een goede samenkomst geven, degene die leiding hebben te geven, daartoe alles schenken wat nodig is, en dat zo ook in hun leven, in het leven van de kinderen, uw naam wordt verheerlijkt. Gedenkt u degene die niet met ons kunnen zijn, door ziekte, door ouderdom, door lichaamsgebrek, degene die hun werk hebben in zorg, in verpleging, of die elders verblijven. Wilt u ieder in zijn of haar omstandigheden gedenken en schenken wat nodig is. Ook degene die met ons meeluisteren door de kerktelefoon of via de computer. We danken u voor de technische mogelijkheden die er vandaag de dag ook mogen zijn en benut mogen worden, dat het ook alles tot zegen gesteld zal worden en tot uw eer zal zijn. Heren, wij vragen u dit alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu het lied van de zondagsschool zingen, Psalm 146, vers 4, de nieuwe berijming. Aan wie hongert, geeft hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, hij bevrijdt ze, blinden geeft hij het gezicht. Hij geeft de gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet. Psalm 146, vers 4. Wij lezen de Heilige Schrift vanmiddag uit het Nieuwe Testament, uit de Handelingen der Apostelen. Er wordt wel eens gezegd, terecht, we zouden dit Bijbelboek beter kunnen noemen de Handelingen van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft toch de apostelen en anderen willen gebruiken om het evangelie in deze wereld te doen uitgaan. En ook beschreven wat er in het leven van die apostelen gebeuren mocht en het werk wat zij hebben mogen doen, ook de moeite die ze hebben moeten meemaken op hun weg, ook op de zendingsreizen. Wij lezen uit Handelingen 9, de verse 19b tot en met vers 30. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij Psalm 56, de versen 1, 2 en 5. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Vers 2, maar word ik ooit met bange vrees belaand, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. De versen 1, 2 en 5 van Psalm 56 uit de Oude Berijming, in aansluiting op de schriftlezing uit Handelingen 9 vanaf vers 19b. En het geschiedde toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En alle die het hoorden stonden verbaasd en zeiden: is dit niet de man die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden die te Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus is. En toen er verscheidene dagen verlopen waren, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden. Maar hun toeleg kwam ter kennis van Saulus. En zij hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. Doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des nachts in een mand over de muur zakken. En te Jeruzalem aangekomen trachtte hij zich bij de discipelen te voegen, maar allen schuwden hem, daar ze niet konden geloven dat hij een discipel was. Maar Barnabas trok zich zijner aan en bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun hoe hij onderweg de Here had gezien en dat deze tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. En hij bleef met hen ingaan en uitgaan te Jeruzalem en vrijmoedig optreden in de naam des Heren. En hij sprak en redetwiste met de Grieks sprekende Joden, maar deze trachtte hem om te brengen. Doch toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en lieten hem vandaar naar Tarsus vertrekken. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag hebben we drie tekstgedeelten die ten grondslag liggen aan de prediking vanmiddag. Een gedeelte uit wat we net gelezen hebben, Handelingen 9, daarvan de versen 26 tot en met 30. Die hebben we dus net gelezen. En vervolgens uit de brief van Paulus aan de Galaten, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 18 en 19. Galaten 1, vers 18 en 19. Daar schrijft Paulus: daarop ging ik 3 jaar later naar Jeruzalem om Kefas te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En vervolgens weer uit Handelingen, maar dan het 22e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 21, Handelingen 22, vanaf vers 17. En het overkwam mij toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte en dat ik hem zag die tot mij zeide: haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. En ik zei: de Heere, zij weten zelf dat ik het was die hen die in u geloofden liet gevangen zetten en in de synagogen geeselen. En toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, werkte ik daaraan met volle instemming mede en bewaarde de kleren van hen die hem doden. En hij zeide tot mij: ga heen, want ik zal u uitzenden ver weg naar de heidenen. Tot zover. Na de prediking zingen we Psalm 118, vers 3, uit de Nieuwe Berijming. Het is beter bij de Heere te schuilen dan dat men bouwt op man en macht. Het derde vers van Psalm 118 in aansluiting op de prediking. Gemeente van de Heere, de geschiedenis van de bekering van Saulus van Tarsen is heel bekend. En daarvan is gelezen, daarvan is te lezen in het begin van het hoofdstuk waar we net ook uitgelezen hebben in Handelingen 9. Maar nu hebben we dus enkele andere gedeelten gelezen en daaruit kunnen we opmerken dat Paulus na zijn bekering 2 keer in Damascus geweest is. En tussendoor is hij nog langere tijd, misschien wel 3 jaar, dat wordt hier genoemd, 3 jaar in de woestijn van Arabië geweest. En als hij dan veel dagen in Damascus geweest is, dan is daar een samenzwering van de Joden om hem te doden. En ze hebben daarbij de medewerking van de stadhouder, van de koning Aretas. We kunnen daarvan lezen in 2 Korinthe 11 vers 32. Die de stadspoorten sloot, zodat Paulus niet zou kunnen vluchten. Maar christenen hielpen hem toch om te ontvluchten, op eenzelfde manier zoals het in het Oude Testament gebeurd was met de verspieders van de Israëlieten in Jericho, die door Rahab over de muur of door de muur geholpen werden, in een mand daar buiten gelaten werden. En zo had Paulus dus daar in Damascus zijn leven te danken aan de mensen die hij eerst zelf eigenlijk bestemd had tot het oordeel, om ze gevangen te nemen, de christenen, degenen die in Jezus als de Messias geloofden, en om hen te doden. Hij had ook We hebben het gelezen, daar zelf een behagen in gehad toen Stefanus gedood werd. Wat een omkeer had er in zijn leven plaatsgevonden. En dat werd hier wel heel duidelijk, dat hij nu dus de stad uitgeholpen werd door de mensen die hij zelf eerst vervolgd heeft en vervolgen wilde. Maar dan keert Paulus dus naar Jeruzalem terug. En daarover gaat de preek vanmiddag, Paulus te Jeruzalem. En dan letten we in de eerste plaats op een teleurstellende ontvangst. In de tweede plaats op een treffende ontmoeting. En ten derde een vertroostende omgang. En tenslotte zien we de bijzondere besturing. Paulus te Jeruzalem, vier gedachten, teleurstelling, ontmoeting, vertroosting en besturing. We hebben het gelezen, toen Saulus nu in Jeruzalem kwam, toen probeerde hij zich bij de discipelen te voegen. Wat zal je nou verlangd hebben om daar in Jeruzalem, waar hij zelf ook zo lange tijd geweest was, waar hij zijn onderwijs had ontvangen, waar hij zo geijverd had ook voor de Here, wat zal je nou verlangd hebben om nu degene die in de Heer Jezus geloofde, in wie hij nu ook geloofde, om die te mogen ontmoeten, met hen te mogen spreken. Maar het blijkt dat hij niet met groot gejuich ontvangen wordt daar in Jeruzalem. Integendeel, ze waren bevreesd voor hem. Want ze konden het niet geloven, zo staat het er. Ze konden het niet geloven dat, ja, dat dit nu diezelfde man was, dat hij zo veranderd zou zijn. Diezelfde man die eerst zo wetties, zo een fariseer was, en die de christenen te vuur en te zwaard zou vervolgen. Zelfs de meeste apostelen in Jeruzalem schijnen het eigenlijk niet helemaal te vertrouwen in eerste instantie. Want we hebben het gelezen in Galaten 1 vers 18 dat Paulus daarna, dus dat zal na die 3 jaar geweest zijn, dat hij weer naar Jeruzalem gegaan is en dat hij daarheen ging om Petrus te ontmoeten, Kefas, Petrus te ontmoeten. En zegt hij dan, ik zag geen andere van de apostelen dan Jacobus. Bevreesd trekken allen zich blijkbaar terug. Men aarzelde of het wel echt was met deze Saulus van Tarsen. Of hij wel echt een christen geworden was. Misschien was hij wel een wolf in schaapskleren. Wie weet wat hij allemaal in de zin had. Wat pijnlijk moet dat gemis aan vertrouwen voor Paulus geweest zijn. Wat een smart, een innerlijke smart zal dat bij hem teweeg gebracht hebben. En wat deze man heeft meegemaakt. Ja, ze hebben het wel gehoord, het is hun wel verteld daar in Jeruzalem. Maar ja, zijn verleden, weet je. Wie was hij eigenlijk? Zijn verleden, dat kwam bij de mensen in herinnering. En dat kunnen we misschien eigenlijk wel begrijpen als we daarover nadenken. Maar daarom is het nog niet goed te praten. Alles wat te begrijpen is, is nog niet goed. Want als het daarover zou gaan, dus ja, alle kinderen van God hebben toch ook wel een verleden. En als het bij iedereen naar voren gehaald zou worden, nadat ze tot verandering, nadat ze tot geloof en tot bekering gekomen zijn, als het verleden dan allemaal nog weer opgehaald zou moeten worden, ook door anderen en tegenover anderen, ja, zou er dan wel iemand met een schone lei uitkomen? Zeker niet. Zeker niet. Maar weet u wat we hier ook in zien, en daar moeten we nu misschien op letten naar aanleiding van deze geschiedenis ook, dat we zo gemakkelijk als mensen ons vergissen in wie iemand is. Of wat er in iemands leven gebeurd kan zijn. We kunnen ons zo gemakkelijk vergissen wat betreft het geestelijke leven van een ander, van zijn of haar verhouding tegenover de Here. En wat is dat jammer, want dat gebeurt in onze tijd ook wel. Dat hoef ik u niet te verklappen natuurlijk. Dat er nogal eens sprake is. En dan hoeven we echt niet alleen aan onze kerken te denken, maar in het algemeen gesproken onder de christenheid. Wat een onderling wantrouwen kan er zijn in de kerken in ons land. Ja, als we horen dat iemand tot geloof gekomen is, als het leven van iemand radicaal veranderd is. Maar ja, hoe is dat gegaan? En wat wordt er dan dikwijls gevraagd? Ja, maar van welke kerk? In welke kerk? Of in welke gemeenschap? Want ja, daar worden ze allemaal zo makkelijk bekeerd. En daar, ja, daar is iedereen een echte gelovige. En nou ja, en dan wordt er al heel gauw een bepaald stempel op gezet. En als iemand dan anders is geleid dan dat we zelf geleid zijn door de Here, ook in het geestelijke leven, ja, zou het wel echt zijn? Ja, als mensen, als kerkmensen over andere kerkmensen zouden moeten oordelen wat dat betreft over het geestelijke leven, wat denkt u? Zouden er dan veel mensen in de hemel komen? Ik denk dat het dan maar, bij wijze van spreken, dun bevolkt zou zijn. En dat is toch niet naar Gods woord. Maar bij Paulus heeft dit toch geen kwaad bloed gezet. Het zal eerder zo geweest zijn dat de herinnering, als we lezen wat u op meerdere plaatsen daarover ook schrijft, dan mogen we dat denk ik gerust zo zeggen, dat de herinnering aan zijn verleden, ook al gebeurt dit nu door andere mensen en is dat op zichzelf verkeerd zoals zij dat doen, maar dat de herinnering aan zijn verleden, de ontdekking aan hoe hij geleefd heeft, dat het hem tot ootmoed brengt. En is dat vandaag de dag eigenlijk ook niet in zekere zin een goede remedie tegen geestelijke hoogmoed? Dat we toch niet vergeten en er misschien soms aan herinnerd moeten worden wie of wat we geweest zijn. Zeker bij de Here, als onze zonden vergeven zijn, dan zijn ze vergeven. En dan, de Heere denkt er niet meer aan. Maar om ons te bewaren voor hoogmoed kan het soms goed zijn dat we herinnerd worden, ontdekt worden voor onszelf, ook aan het verleden. Maar Paulus, zoals ik zei, hij wordt dus niet kwaad, hij loopt niet moedeloos weg. Hij heeft het ook geleerd, ook dat lezen we in Galaten 1, om niet met vlees en bloed te raden te gaan. De moeite, de tegenvallers, de tegenspoeden, ze zijn niet altijd gemakkelijk te dragen. Maar de Here, dat zien we ook duidelijk in het leven van Paulus, en mogelijk kunt u daaruit uw eigen leven ook van spreken en van gewagen, dat de Heere ook uit die tegenspoeden en die moeite in het leven, soms ook in het ambtelijke leven, het goede doet voortkomen. Want we zien nu in de tweede plaats dat er een treffende ontmoeting plaatsvond daar in Jeruzalem. Want we lezen: maar Barnabas nam hem onder zijn hoede. Barnabas, mooi naam. Dat is eigenlijk zijn bijnaam. Zoon van de vertroosting. Hij trok zich het lot van Paulus aan. We kunnen in Handelingen 4, vers 36 lezen wie deze Barnabas was. Zijn eigen naam was Joses, zijn eigenlijke naam. En hij was een leviet. Hij verkocht een akker en gaf de opbrengst daarvan aan de, bracht dat bij de apostelen in de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. Hij was afkomstig uit Cyprus. Hij was een Jood die in Jezus als de Messias geloofde. En hij was, net als Paulus, een Hellenist. Dat wil zeggen, hij kende de Griekse taal en cultuur door en door. Sommige uitleggers denken, en het zou best kunnen, dat Barnabas een studiegenoot van Saulus geweest is. In Jeruzalem, aan de voeten van Gamaliel, onderwijs heeft ontvangen. Nou, probeer het je dan maar eens in te denken. Dat is niet zo moeilijk om je dan in te denken. Saulus, als een eenzame mus daar in Jeruzalem. Bijna alle wantrouwen hem. En daar laat God hem ontmoeten. Een oude bekende. Een met wie hij in vele opzichten zich vergelijken kon. Wat zullen die twee met elkaar gesproken hebben? Hun harten zullen als het ware in één gesmolten zijn bij hun gesprekken. Onmiddellijk ontfermde Barnabas zich over Saulus. Hij nam hem onder zijn hoede en hij bracht hem ook naar de apostel en hij vertelde wat er gebeurd was met deze Saulus. Hij was blijkbaar helemaal op de hoogte en hij gaf dat ook nog maar weer eens door. Nu, Saulus had geen betere voorspreker kunnen hebben op dat moment dan deze Barnabas. Barnabas, hij was een geacht en gezien persoon. Toen de leiding van de Heere kunnen we hier duidelijk in opmerken. En wat denkt u, als we de lijn naar vandaag trekken, zou de Heere vandaag de dag ook nog zulke ontmoetingen geven? Ik geloof het zeker wel. U niet? Soms, als we denken dat niemand ons begrijpt, of dat niemand het van ons gelooft of kan overnemen, dat misschien op ons werk, misschien op school, misschien op zakenreis of in de vakantie, in binnenland of in buitenland, dat je ineens een ontmoeting mag hebben, dat de Heere het zo leidt, dat je met iemand van hart tot hart kunt spreken. Iemand die je begrijpt. Dat is wat. In deze tijd, als je iemand mag ontmoeten, ook wat het geestelijke leven en de geestelijke gangen die de Heere met je gehouden heeft, iemand mag ontmoeten die daar ook van weet. Maar ja goed, waartoe was deze introductie nu eigenlijk nodig voor Saulus? Dat brengt ons tegelijkertijd tot dat die derde gedachte, die vertroostende omgang daar in Jeruzalem. Nee, Saulus heeft blijkbaar dus niet alle apostelen ontmoet. Terwijl ze toch in Jeruzalem waren en zeker van hem gehoord hebben. Maar toch wel enkele. En het was hem trouwens vooral, zoals we uit de gelaten brief gelezen hebben, vooral te doen om Petrus, om Kefas. Petrus, die vooral de eerste jaren eigenlijk de leider van de gemeente in Jeruzalem was. Saulus ging dus naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En dat woord bezoeken wordt in een speciale betekenis gebruikt, gewoonlijk op zo'n manier, zoals die hier staat dan, dat iemand belangrijke plaatsen wil bezoeken of belangrijke personen daarvan wil kennis nemen, een persoonlijk kennis willen nemen. Het zoeken om door persoonlijke ontmoeting en samenspreking iemand te leren kennen. Petrus, Simon Petrus, die er zich niet op beroemen kon dat hij, de Heere Jezus, altijd trouw gebleven was, die hem zelfs verloochend heeft en uit wiens brieven blijkt, je moet het maar eens lezen, dat hij ootmoed geleerd heeft. Die met name op de Pinksterdag te Jeruzalem zo krachtig heeft mogen getuigen dat Jezus de Christus is. Wat denkt u? Zal Saulus hem, Simon Petrus, niet voornamelijk gevraagd hebben naar de laatste dagen en uren van Jezus? En verder schrijft Paulus in Galaten 1 dat hij ook Jacobus heeft ontmoet. Jacobus, een eigen broer van de Heere Jezus. Ook een zoon van Maria. En die kon aan Saulus ook zeggen wat Petrus niet wist, waar die niet van kon spreken. Want Jacobus had immers zoveel jaren in hetzelfde huisgezin verkeerd als Jezus. Ja, die Jacobus, het is waar, die had eerst, net als Saulus, zijn broer Jezus gehaat, zijn oudste broer. En hij had hem veracht, net als Saulus. Nu, wat zullen die 2 weken, 15 dagen, voor Saulus een leerzame en bemoedigende tijd geweest zijn? Zou het voor hen niet geweest zijn, terwijl zij spraken over de Heere, spraken over Jezus, alsof Jezus zelf bij hen kwam, net als bij de Emmausgangers. Hun harten waren brandende in hen. En wat een voorrecht is het, ook vandaag, als 2 of 3 mensen, als enkele mensen elkaar ook tot steun, tot bemoediging, tot voorlichting, tot onderwijs mogen zijn. Gebeurt dat vandaag? Laat ik nu de vraag eens zo stellen. Gebeurt dat vandaag de dag? Ja toch? Vraag ik weer. Ja toch? Dat gebeurt toch wel? Of nee, misschien moet ik het anders vragen. Nemen we er wel eens de tijd voor? Nemen we er wel eens tijd voor om echt met elkaar van hart tot hart te spreken over de Heere, over het werk van de Heere, wie Hij voor ons is en wie Hij wil zijn. Oh ja, ik weet het best, zulke dingen kun je niet maken, zulke gesprekken kun je niet, zulke ontmoetingen kun je niet forceren, maar de Geest van de Heere wil het soms toch zo leiden. Ja, dat, zoals ik daar straks zei, dat kan op heel verschillende plaatsen soms zijn en op het ongedachtst, maar dat je tot een opbouwend, een werkelijk geestelijk goed gesprek mag komen waarbij het dan niet om onszelf gaat, niet om mensen gaat, maar waar het om de Heere gaat. Die staat dan in het middelpunt. Ja, ik kan me echt wel indenken dat die 15 dagen om waren eer ze er erg in hadden. Misschien had Paulus daar wel willen blijven. Maar Gods weg zou anders zijn. Hij moest daar niet blijven. Dat zien we tenslotte in de goddelijke besturing. Behalve dat Paulus predikte, dat was de lust van zijn hart, om Christus te prediken. Tot de Grieks sprekende Joden. Disputeerde hij ook met hen. En voor dat werk was hij bijzonder geschikt. Hij kwam immers zelf uit de verstrooiing en hij beheerste het Grieks. Maar toch duurde dat zendingswerk maar kort. Hij sprak niet alleen tot hen, maar hij redetwistte ook met hen. Ja, eigenlijk vreemd. Als we moeten zeggen dat dit eigenlijk tot het zendingswerk van Paulus behoorde op dat moment, om te disputeren, om te redetwisten. En als geleerde kon hij dat ook in hun eigen taal. Maar als ze dan tenslotte niets meer kunnen zeggen en niet meer wat weten te zeggen, dan komen ook die Grieks sprekende Joden in Jeruzalem tot moordplannen. Ze willen Saulus uit de weg ruimen. En wat wilde dat zeggen voor Saulus? Voor de tweede keer ging een deur voor hem dicht. Eerst al in Damascus en nu ook in Jeruzalem. Dat zal echt niet gemakkelijk voor hem geweest zijn. Dat moest hij toch maar ook weer verwerken. En hoe doet hij dat? Hoe zal hij dat verwerkt hebben? Nou, het is eigenlijk wel kenmerkend wat we dan lezen in Handelingen 22 vers 17, dat Paulus in de tempel bad. Misschien heeft hij wel al zijn moeite aan de Heere voorgelegd. Waarom kan ik nu niet verder hier? Waarom word ik nu overal tegengewerkt? Waarom word ik overal weggewerkt? En dan verschijnt de Heere Jezus. Ja, hij kan het ook heel gewoon gevraagd hebben natuurlijk, want ja, de een die zal misschien ook in het gebed veel sneller zijn met het klagen over die moeilijke weg die gegaan moet worden. Maar de ander zal misschien dan juist vragen: Heere, wilt u mij de weg wijzen? Heere, ik weet en ik wil in uw dienst staan en ik weet dat u mij geroepen hebt, maar wilt u mij de weg wijzen? Hoe moet het nu verder en hoe mag ik verder? En wat zegt de Heere dan? Zegt de Heere tegen hem: nou, ga maar gewoon door, Paulus. Blijf maar op je post in Jeruzalem. En ga maar door. Trek je maar niets van aan wat ze allemaal proberen. Nou ja, als je dan gedood wordt. Dat, ja, dat zou dan kunnen. Nee, dat zegt de Heere niet. Heel anders. De Heere zegt tegen hem: haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg. Want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. Wat is dat nou? Moet Paulus dan zijn werk staken en dan zo snel al? Moet hij ermee stoppen? Met de verkondiging van het evangelie in Jeruzalem, aan zijn volks, aan zijn volksgenoten, aan de Joden, aan die Grieks sprekende Joden. Dat kan hij niet zomaar aannemen. En daarom zegt hij, als ik het even in mijn eigen woorden mag zeggen, als het ware tegen de Heere: Heere, vergist u zich niet. Vergist u zich niet. Ben ik niet juist door uw bijzondere leiding de aangewezen persoon om onder de Joden te Jeruzalem het evangelie te verkondigen? Zo lezen we dat ongeveer in Handelingen 22, vers 19 en 20. Ze weten er toch allemaal van wie ik geweest ben, wat ik gedaan ben, hoe ik voor u geijverd heb. En dat ik eerst de Joden, dat ik eerst de christenen wilde vervolgen, maar dat de Heere mij verschenen is. Nou ja, die hele geschiedenis van die omkeer en dat bijzondere in het leven van Paulus. Hij brengt het voor het aangezicht van de Heere. Heere, ze weten er toch allemaal van. En moet ik daar nu mee stoppen? Moet ik hier weggaan? Weet u wat hieruit blijkt, gemeente? Dat de Heere de zijne hun bezwaren tegen een bepaalde gang van zaken tegenover hem vrijmoedig laat uitspreken. De Heere heeft er oog voor en oor voor. Maar wijkt de Heere daardoor af van zijn plannen? Nee. Nee. Het plan dat hij heeft klaar liggen, de raad van zijn wil, handhaaft hij. De Heere Jezus herhaalt kort zijn bevel van zo even: ga heen. Je moet hier weg, Paulus, want ik heb een andere bijzondere taak voor je. Ik zal u ver weg zenden naar de heidenen. En gaat Paulus er dan nog tegenin? Nee, daar lees je dan niks meer van. Dan zwijgt Paulus. Misschien was hij ook iets vergeten. Wat dan? Ja, misschien was Paulus zelf ook iets vergeten. Nou, wat de Heere door middel van Ananias daarbij Damascus had gezegd, dat hij, Saulus, een uitverkoren vat was om mijn naam te dragen voor de heidenen. Maar Paulus was een Jood. Geen wonder dat hij eerst de Joden het evangelie wilde verkondigen. En dat hij, denk maar eens aan de geschiedenis uit het Oude Testament van Jona, die wilde er ook niet aan om aan de heidenen het evangelie te gaan verkondigen. Om aan de heidenen te zeggen dat er de mogelijkheid van bekering voor hem was. Nee. Maar toch moest hij het ook leren. In zekere zin, om Jood af te worden. Ja, wat kan het ook in ons persoonlijke leven, of ook in het ambtelijke leven, anders gaan dan wij gedacht hadden, dat wij gerekend hadden, als soms de ene deur na de andere voor ons gesloten werd en wordt. Soms moesten er vele jaren verlopen en heel veel prijsgegeven en opgegeven worden, wegen van teleurstelling gegaan worden. Maar toch leidt de Heere het altijd zo dat we vrede zullen hebben met zijn weg, de weg die hij ons leidt. De discipelen, zij hielpen dus de vervolgde prediker Paulus Jeruzalem uit. En ze brachten hem naar Caesarea, waar hij als Romeins burger veilig was tegen de aanslagen van de Joden. En vandaar ging het naar Tarsen, zijn vaderstad. Tarsen in Klein-Azië, tegenwoordige Turkije. Een grote, maar echt heidense stad in die tijd. Dat er ook christenen waren, mogen we wel aannemen. Of hij of Paulus daar ook Christus gepredikt heeft, mogen we ook wel aannemen. Of hij er ook zegen ontvangen heeft, daar staat niets van beschreven. Hoogstwaarschijnlijk zal hij zijn handwerk als tentenmaker opgepakt hebben, om dan in ieder geval in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. In elk geval werd hij zo ook weer voorbereid op het werk dat hem wachtte, waartoe de Heere hem bestemd had. We weten niet hoe lang hij daar in Tarsen geweest is, maar we lezen pas in Handelingen 11 vers 25 dat Barnabas vanuit Antiochië naar Tarsen ging om Saulus te zoeken. In Antiochië wachtte hem werk en van daaruit een groot zendingsveld, ook Europa, ons werelddeel. Ja, we zouden geneigd zijn om Paulus te beklagen als we lezen dat hij eerst daar uit Damascus weg moest en later ook weer uit Jeruzalem moest vluchten en dan op bevel van de Heere daar weggaan. Maar laten we niet vergeten dat de Heere met hem ging. Hij ging op bevel van de Heere. Zeker, het valt niet mee voor iemand die zich tot een bepaalde taak geroepen ziet, en dat kan in heel verschillende omstandigheden op verschillende plaatsen zijn, om te wachten op de tijd dat de Heere ook duidelijk, en de Heere doet dat soms door middel van anderen, de verdere weg wijst. Maar misschien mogen we elkaar vragen: willen we ook alleen maar wandelen op de weg waarop de Heere onze leidsman is? Dus dat we, denk aan vanmorgen, achter de Heere aankomen. Eén stap achter hem aan. Nee, ik vraag niet of we het op dezelfde manier aan de weet gekomen zijn, of op dezelfde manier allemaal meemaken zoals met Saulus van Tarsen. Ook Petrus en Jacobus, ze zijn weer heel anders geleid dan Paulus. Maar ze stemden hierin toch allen overeen dat zij de leiding uit handen gegeven hebben om zich helemaal en onvoorwaardelijk aan de leiding van de Heere over te geven. Al gaat het dan door een weg van gesloten deuren, van verdrukking, van dreiging en van smart en verdriet. De weg naar boven is open. De deur van de hemel is geopend. En dan mag ieder christen het toch weten en zingen, ook met dat oude lied: beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert, der trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. Zie je geen uitzicht meer? Het leven en de weg die de Heere met je houdt lijkt wel een doolhof. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. En al is het u soms dat u geen weg meer weet, hij zal wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Gelukkig als we in onbegrijpelijke wegen onder Gods wil buigen en stil zijn, dan wordt de Heere daar in ons leven het meest in verheerlijkt. Van Paulus lezen we in vers 30: de broeders brachten hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. Kijk, daar gaat Paulus weer. Net als op de weg naar Damascus, onder geleide. En ze zonden hem af, heel anders dan hij gedacht had. En als het ook met ons zo is, dat we door Gods leiding soms nog weer terug moeten van de wegen die we misschien op eigen initiatief ondernomen hebben, toch mogen we het weten. Op de Heere ziende, achter hem aankomend, één stap achter hem aan. Hoe de omstandigheden dan ook zijn of zullen worden. We mogen het weten wat we gezongen hebben uit Psalm 56 en wat we nu gaan zingen uit Psalm 118. Ik zal niet vrezen, want de Heere is met mij. Amen. Laat ons nu samen danken en bidden. Getrouwe Heere, opnieuw mogen we tot u komen in gemeenschappelijk gebed. En u ootmoedig danken voor uw woord, dat ook vanmiddag verkondigd en gehoord mocht worden. Heere, we prijzen uw goedheid en uw trouw, uw liefde, uw genade, die u nog altijd wilt bewijzen. Door tot ons te komen met het woord van uw genade, het woord van vertroosting en bemoediging, terechtwijzing en vermaning. O Heilige Geest, wilt u werken en doorwerken met uw woord in ons aller hart en leven. U weet precies wat ieder van ons nodig heeft. En dat we ook het onderwijs van vanmiddag uit datgene wat uit het leven en uw leiding in het leven van een van uw kinderen vermeld is in de schriften, dat het voor ons ook tot rijk onderwijs mag zijn. En dat het ons dichter bij u mag brengen. Of als we u niet echt kennen, dat we u ook daardoor echt mogen leren kennen, u echt nodig hebben als onze Heere en onze Heiland, onze Verlosser en onze Zaligmaker. Dat het ook zal blijken in ons aller leven, in deze nieuwe week die begonnen is, dat op alle dagen van de week het zal blijken dat wij onder uw woord geweest zijn, ons door uw woord ook laten inspireren, ook in de dingen van elke dag, in ons werk, bij onze studie, bij ons ambtelijke werk in de gemeente en bij de ontmoetingen die we hebben of krijgen. Heere, wat is het dan goed dat we ook de vrijmoedigheid ontvangen om van u te mogen getuigen. Dat hoeft echt niet altijd in heel veel woorden te zijn, of soms zonder woorden, maar dat het in de daad ook zal blijken. En dat zo anderen, mede door ons getuigenis, door onze levenswandel, voor Christus gewonnen zouden mogen worden. Heren, wij bidden u voor elkaar. Wilt u de gemeente aan deze plaats gedenken, die u weer een eigen herder en leraar hebt gegeven? Wij dragen broeder Vogel en de zijnen aan u op. Wilt u hen gedenken in alle omstandigheden van het leven, ook in de drukte, in de begintijd, in de nieuwe gemeente voor hen. En wilt u veel zegen geven en verblijden door uw daden. We dragen de broeders, ambtsdragers, ouderlingen en diakenen aan u op. Schenkt u ook hen in het ambtelijke werk, ook in dit seizoen, alles wat nodig is. En dat zij hun werk niet al zuchtende hoeven te doen, maar onderbiddend opzien tot u de Heere. En in dank dat u daartoe ook de bekwaamheden wilt geven. Gedenkt u de gezinnen van de gemeente, wilt u zij met de alleenstaanden, wees met ouderen en met jongeren, met de kinderen van de gemeente. Heer, wil krachtig werken en uw naam verheerlijken in aller leven. Wij bidden u voor onze overheid, plaatselijk, regionaal, landelijk, in deze moeilijke tijden. Heer, wilt u wijsheid geven in het nemen van beslissingen en verdere besluitvorming en de uitvoering daarvan, dat er gerechtigheid zal mogen geschieden in allerlei opzichten en dat er ook een terugkeer zal mogen komen. Heren, wij denken dikwijls dat dat niet meer kan, maar u kunt het toch werken. Een terugkeer tot u, ook van ons volk en van onze overheid. Een terugkeer tot uw woord. Ja, dat er in de kerken in ons land een geestelijke opleving, een opwekking zou mogen plaatsvinden. Heren, wilt u het geven en verblijden door uw daden, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Wilt u zo onze gebeden horen, onze dankzegging aanvaarden en ons aanzien in de Zoon van uw liefde, onze Heere Jezus Christus. Amen. U ontvangt gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de dienst van de Heere en voor de naaste. Wij zingen daarna Psalm 67 vers 2 uit de oude berijming. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna tenslotte onze slotzang, Psalm 67 vers 3. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Dus nu na de collecte Psalm 67 vers 2. De Heere zegene u in uw gave. ieder spreekt met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Verhef nu uw harten tot God en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. Geliefde gemeente, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.